Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met vers 10. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met vers 10. De te zingen psalmen zijn psalm 146, vers 5 en psalm 25, vers 2. Psalm 146, vers 5 en psalm 25, vers 2. De Heidelbergse Catechismus is zondag 49, vraag plus antwoord 124. Heidelbergse Catechismus zondag 49, vraag plus antwoord 124. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan dit samen zijn voortzetten. En dan is de schriftlezing, zoals ook op het bord ziet, uit 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Maar vooraf doen we dan in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanigen opgetrokken is geweest tot in den derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd zijn, is te spreken. En van den zodanigen zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen zal, wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen met niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Gemeente, we willen nogmaals stilstaan vanmiddag bij de derde bede. En nogmaals zondag 49 lezen, vraag en antwoord 124. Zondag 49, vraag en antwoord 124. We willen voor de tweede keer bij deze zondagsafdeling stilstaan. En de derde bede is: uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En het antwoord is: dat is scheef dat wij in alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. We willen dan vanmiddag ook met name ook stilstaan ook bij de betekenis van gebeden die onverhoord zijn of lijken te blijven en misschien altijd wel zullen blijven, en wat daar de betekenis ook van is. Zoeken we dan voor en met elkaar het heilig aanzicht des Heren in het gebed. Gemeente, willen we een versje zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Het is de Heere die het rechterarmen der verdrukten geldend doet, die uit liefderijk erbarmen hongerige mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt aan hun ellende denkt. Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, we willen nogmaals lezen zondag 49, vraag en antwoord 124 over het derde gebed, de derde bede die de Heer Jezus zijn discipelen heeft geleerd in het volmaakte gebed. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En we lezen nogmaals de uitleg van uw zin is een Olevianus in de catechismus. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gemeente, daar zijn vele verhoorde gebeden in het leven van Gods kinderen, mag u ook weten. En mogen jullie ook weten, kinderen, ouderen, van een verhoord gebed dat de Heere op u smeken, op jouw gebed verhoring wilde geven. Dat kan gewoon iets zijn in het dagelijks leven. Mag u weten van het grootste wonder, dat God in de Zoon van zijn liefde aan u wilde denken en zich over u wilde ontfermen. Maar gemeente, de Bijbel spreekt ook overduidelijk van verhoorde gebeden. O hoorder der gebeden, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. En we kunnen ook denken aan wat de Heer Jezus zegt. Wat gij de Vader begeren zult in mijn naam, dat zal geschieden, dat zal hij u geven. En we denken ook wat de Heer ook zegt, dat de Heer wil geven naar het geloof van degenen die hem vragen. Er zijn in de Bijbel vele verhoorde gebeden en de Bijbel spreekt ook over gebedsverhoring. Het is maar niet dat het in de Bijbel zo staat van u mag het vragen en we weten niet wat er zal gebeuren. Och, de Bijbel spreekt daar soms duidelijker over, veel duidelijker menigmaal. Niettemin zijn er ook vele onverhoorde gebeden. We moeten zeggen, ook in het leven van een kind van God zijn er meer onverhoorde gebeden dan verhoorde gebeden. En dat is ook waar. En zijn die onverhoorde gebeden dan ongelovige gebeden? Als de Heer Jezus zegt, wat gij de Vader zult begeren in mijn naam, dat zal geschieden. Is dan een ongelovig gebed, een onverhoord gebed, een ongelovig gebed? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Want ik denk aan de woorden van de derde bede. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En als de Heer Jezus zegt dat wij moeten bidden in zijn naam en de Vader ons zal geven in het Johannes-evangelie, dan mag en moet dezelfde apostel Johannes in 1 Johannes 3 daar ook van spreken, maar ook in 1 Johannes 5, dat de Heer de gebeden wil verhoren die naar zijn wil zijn. En we moeten ook altijd bedenken, een gebed van iemand op aarde kan nooit verhoord worden als de grote hoge priester in de hemel die voorbeden brengt in het hemelsheiligdom voor het aangezicht van zijn Vader. En als God de Vader, degene die door Christus tot hem nadert, aanziet in zijn Zoon, dan vindt verhoring plaats. Iemand heeft ook wel eens gezegd, als de gebeden die van de aarde klinken gelijk zijn aan de beden die de Heer Jezus bidt aan de rechterhand van zijn Vader, dan vindt verhoring plaats. En daarom spreekt onze bede, of althans de derde bede, er is ook zo duidelijk van, dat we niet naar onszelf moeten toebidden. Dat we de Heer met heilige eerbied gesproken niet aan onze kant moeten krijgen. Maar we hoorden het verleden week al dat wij aan de kant van de Heer gebracht moeten worden. We moeten niet aan onszelf toebidden, Maar och dat de Heer ons leert bidden van onszelf af naar de Heere toe. Uw wil geschieden. Gemeente, er zijn meer onverhoorde gebeden dan verhoorde gebeden. Wijle dominee F. Bakker schrijft in het prachtige boekje Gebedsgestalten. En u weet dat misschien wel de naam van dominee F. Bakker verbonden aan de kerk van Driebergen. Ook een huizig staande man is maar 8 jaar predikant geweest. Op 45-jarige leeftijd heen gegaan. Leed aan de gevreesde ziekte. En het is wel eens gezegd, de man is na zijn sterven, door alleen maar dat ene boekje Gebedsgestalt, dat in zoveel talen vertaald is. Want we spreken ook vandaag van het werk van de Spaanse evangelisten. Ik meen dat het ook in het Spaans ook bijvoorbeeld vertaald is, en ook in nog meer talen. Heeft hij nog meer tot zegen geweest na zijn sterven dan in zijn leven? Dominee F. Bakker schrijft in dat boekje Gebedsgestalten dat de onverhoorde gebeden vaak meer tot zegen zijn dan de verhoorde gebeden. Ja, dat de onverhoorde gebeden vaak zijn door de Heer gebruikt tot eeuwige zegen. Daar willen we vanmiddag ook iets van horen. De zegen van de onverhoorde gebeden, daar lijkt voor het natuurlijke geen zegen in te liggen voor ons vlees. Maar als de Heere achteraf doet verstaan zijn heilige wil en bedoeling, dan mag het wel eens worden aanbeden. En mag het wel eens worden gezegd, wat u doet, Heere, dat is goed. Dat is volmaakt, laat af, zegt de Heer, en weet dat ik God ben. En dan kan het zijn ook in dit leven dat niet alles duidelijk wordt. Maar dan zegt de Heer ook tegen zijn discipelen, na deze zult gij het verstaan. En zo wil ik vanmiddag met u stilstaan, kort bij een aantal onverhoorde gebeden. In de eerste plaats bij een uitgestelde verhoring. Daarna bij twee personen uit de Bijbel, kinderen Gods, Bijbelheiligen, die in de tijd onverhoorde gebeden kenden, en wat daar de betekenis van was, woorden van iemand wiens leven eindigde, waar hij nog langer wilde leven, een onverhoord gebed, de betekenis daarvan, en tenslotte horen we van het onverhoorde gebed tot zaligheid. Ik hoop het u allemaal duidelijk te maken. Gemeente, de Heer kan een gebed niet verhoren om de verhoring uit te stellen. En dan denk ik aan die vrouw die ook de kinderen wel kennen, die we aanduiden in de Bijbel als de Canaanese vrouw. Die vrouw die kwam uit het land Genezaret, gelegen in Galilea, het Joodse land. En de Heer die trekt dan, tenminste daar was de Heer Jezus was in Genezaret gelegen, Galilea, het Joodse land. En de Heer gaat dan naar de delen toe van Tyrus en Sidon. Een gebied waar de heiland afzondering zoekt. Moet dat gebied zoeken in het huidige Libanon. En de inwoners van dat gebied, de Feniciërs, zijn heidenen. Die afstammen van de oorspronkelijke inwoners van Israël. Voordat het Joodse volk het land in bezit nam. Het waren dus als het ware die Canaanieten die er woonden toen Israël het land Canaan in bezit nam. Daar was deze vrouw en haar dochtertje van afkomstig, een Canaanese vrouw. Oorspronkelijke inwoner van het land, vroeger haar voorgeslacht. En nu daar in dat streek van Tyrus en Sidon. En deze vrouw heeft een dochtertje die ernstig ziek is. Deerlijk van de duivel bezeten, staat er in de Bijbel. Ernstig. Zeer ernstig. Dat doet ons denken aan die maanzieke knaap. Dat meisje, als de duivel in haar hart doet en haar laat doen wat hij wil. Dan zijn er tijden dat haar moeder, of haar vader nog leefde, weet u, maar dat haar moeder vreest. Dat haar kind zichzelf iets zal aandoen. Dat haar kind zichzelf zal doden. Dat haar kind zal sterven. De vreselijke macht van de vorst der duisternis, demonen. diep aangrijpend. En gemeente nu heeft die vrouw gehoord dat de Heer Jezus daar gekomen is. En ze begeert hem haar nood bekend te maken. Maar ze behoort niet tot het volk, tot het huis van Israël. Maar we horen hoe ze de Heer Jezus aanspreekt. Gij zoon Davids, ontferm u mijner. Gij zoon Davids, wat betekent dat gemeente? Dat betekent één ding. Dat zij heeft geloofd. Deze is het. Deze is de beloofde Messias. Deze is degene waar het geslacht van Israël, het voorgeslacht, het huis van David, wat er van heeft gesproken. Hij zal komen. Daar heeft ze van gehoord. Ze heeft het geloofd. Ze heeft gehoord van zijn wonderen. Ze heeft gehoord van zijn spreken. Ze heeft geloofd. Dit is de Messias. Dit is de zaligmaker. Dan staat ze dan buiten de kring van Israël. Ze heeft in hem geloofd. Als het licht der wereld. Als de heiland. De Messias. De redder. Davids grote zoon. De beloofde zaligmaker. O gemeente, als we dat werkelijk geloven. Dan gaan de Heer Jezus. Dan gebeurt er wat in ons leven. Als wij werkelijk dat geloven, gelooft u dat en geloof je dat? Als een mens dat werkelijk gaat geloven met zijn hart, als we dat niet met onze lippen belijden. Als dat niet maar met een historisch geloof aannemen. Want eigenlijk is een historisch geloof, dat is geen geloof. Want als we werkelijk de waarheid van Gods woord geloven zouden, dan verandert dat ons hart. Dan is ons hart al veranderd. En dan werkt dat wat uit. Dan verbindt dat ons aan de Heer. En nu lezen we dat de Heer Jezus gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Dat is nou zijn werk. Om de werken van de duivel te verbreken. Zo is hij de weg gegaan, het kruis. Om de werken van de duivel te verbreken. Om die grote tegenstander van God te verslaan. Maar ook om de banden te verbreken. Waar de boze, degene die oorspronkelijk van de Heere waren, in zijn machtige handen had. En om het werk aan het rijk van de boze in het hart, in het leven van een mensenkind gevallen in Adam. Om dat te verbreken. En ze geloofde. En ze gaat tot de Heere uit met haar kind. En ze valt hem heilig lastig. Ze roept hem aan zoals het er eigenlijk staat. Is het een onophoudelijk aanroepen bij de Heere. Al haar nood drijft haar tot de Heere uit. En al haar verwachting stelt ze op de Heere. Vestigt ze op de Heere. Al haar hoop is van de Heere. We lezen zelfs in een van de evangelie dat ze de Heere volgt in de huizen waar die is. O, zo kleeft ze hem aan. Zo loopt ze hem achteraan. En hoort de Heere haar dan niet? Spreekt hij niet tot haar? Aanvankelijk niet. Aanvankelijk blijft het stil. De Heere lijkt zich verborgen te houden. Het is zelfs zo dat de discipelen tegen de Heer Jezus zeggen dat hij haar moet wegsturen. Zend haar heen. Laat haar van u, want ze roept ons na. Ze valt u lastig. Het wordt bijna, we zouden zeggen, een onheilige vertoning. En die vrouw kan niet ophouden. En dan gaat hier Jezus spreken. O, hij spreekt woorden van eeuwig leven toch. Hier heeft ook gesproken. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gezult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Zal de Heer dan niet één woord tot haar spreken? Dat die ene hoofdman zei, Heer, spreek één woord en het is genoeg. Zou het niet zijn, al zou die vrouw maar de zoom van zijn kleed aanraken, zoals die bloedvloeiende vrouw, die andere vrouw in haar nood, zou dat niet genoeg zijn? De Heer hoeft dan maar één woord te spreken. De Heer spreekt. En wat spreekt de Heer dan? O, de Heer wijst haar af. Hij wijst haar af. Ik ben niet gezonden dat u tot de verloren schapen van het huis Israëls. Een afwijzing. Vrouw, u staat er buiten. Vrouw, u behoort niet tot de kring waardoor ik gezonden ben, het volk van mijn vader. Ik ben gekomen tot het mijne, het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, u staat er buiten. Och, maar Jesaja de profeet heeft toch mogen profeteren dat de Heer niet alleen zou komen. Om de gebondenen van Israël terug te brengen, maar ook toch om te zijn tot een licht, tot de einden der aarde toe. Weet de Heer dat niet? Oh, hij weet dat wel. Maar deze vrouw moet dat daarachter gebracht worden. En wat is nou het resultaat daarvan? Die vrouw gaat weg. Weggezonden. Zou dat zo zijn? Is dat het resultaat? Nee. Dat zouden we kunnen verwachten. Teleurgesteld? Nee. En daarin blijkt nu de waarheid van het geloof in het hart van die vrouw. Dat ze zich niet laat afwijzen. Vroeger zei men wel, en ik vind het wel eens wat onheilige uitdrukking, met de klomp tussen de deur. Maar dat is nou wat hier gebeurt. In haar afwijzen trekt de Heer die vrouw tot haar toe. De Heer kan in zijn zwijgen spreken. De Heer kan in zijn afwijzen trekken. En die vrouw die houdt aan. Heere, help mij. En dan nogmaals. Het is niet betamelijk. De broeder kinderen te nemen. En de hondekens voor te werpen. Vrouw, u en uw kinderen. U behoort niet tot de kinderen van Israël. U bent een hondeke. Gemeente, ik denk niet dat veel... We zouden zeggen in het evangelisatiewerk of in het preken. Als nou een dominee dat zou zeggen tegen de gemeente. U bent als een hond. Als dat nou eens op huisbezoek gezegd zou worden. Ik denk dat de dominee en de ouderling de deur zou worden gewezen. Wat gebeurt nou bij die vrouw? Ze vat nou juist moed. En ze wijst de Heer erop, maar Heere, als er nou gegeten wordt, dan valt er van die kinderen wel eens wat op de grond. Dan zijn er van die kruimels die op de grond vallen. En dan zijn er de honden en die hebben daar genoeg van. En die hebben daar genoeg aan. En die nemen dat nog. En ze geloven dat er bij de Heer zoveel is. Van genade en hulp en bijstand en zoveel van het brood des levens. Dat de Heer ook van die kruis kan geven aan haar en haar kind. Ze is ermee eens gemeente, onwaardig. Een buitenstaander, een onwaardige. We kennen die geschiedenis wel van Mefiboset. Wat is het dat gij naar mij hebt omgezien? Dode hond als ik ben, Mefiboset bij David. Die moest dat nou beleiden. Als de Heere genade werkt in het hart, gemeente, dan kan de Heere alles tot ons zeggen. Dan zijn we het ermee eens. Dan kunnen we die allerlaagste plaats innemen. Dan weten we dat we onwaardig zijn. Gaat de Heer dat zelf leren. Maar in die onwaardigheid. Wat nochtans, dat is nou het werk van de Heilige Geest, op de Heer en zijn genade en zijn goedheid gehoopt. En dat is nou precies die reden dat deze vrouw niet op haar, op het, we zouden zeggen op het tijdstip dat zij dacht, de hulp ontvangt. Maar op het tijdstip dat de Heer dacht. De Heer zijn raad heeft besloten, ze moest die les leren. De Heer wil het uit haar mond ook horen. Onwaardig te zijn, een buitenstaande en geen recht op te hebben. En dat kan ook zo in ons leven zijn. Weet je, ook als het gaat om genade, als het gaat om vergeving, als het gaat om verzoening. Maar ook, want deze vrouw, dat was de genezing van haar kind. Dat was, we zouden zeggen, dat was een nood voor de tijd. Dat was een nood in het leven van elke dag. Ook daarin kan het zo zijn dat de Heere wel verhoring wil geven. Als het gaat om een ziekte, als het gaat om een kwaal, ook dan geldt dat we inderdaad moeten zeggen, u wil geschieden. Als het gaat om het heil, als het gaat om genade, als het gaat om vergeven, dat is nou het enige gebed gemeend, waarvan het niet onzeker is, dat hij zegt, doet uw mond wijd op, en ik zal hem vervullen. Maar dan kan het wel uitstel betekenen, dat een mens moet leren er buiten te staan, onwaardig te zijn, en op die plek moet komen, zoals Mephibozeth moet zeggen, zoals die Canaanese vrouw moet zeggen, zoals de Heer Jezus het haar leerde, haar plaats wees, onwaardig, niet met de borst vooruit, maar in ootmoed. Wat is het dat gij naar mij hebt omgezien, een dode hond als ik ben? De Heer Jezus wijst haar plaats, maar juist dat maakt dat ze moed vatten. En als ze nou mocht weten in het dagelijks leven, blijft er voor de honden wat over. Hoe mag het nou ook zijn in het geestelijke ogenmeten, willen we dat zijn? Door de Heer als een hondeke genoemd worden. Is daar het probleem niet vaak? Dat we met de borst vooruit willen ontvangen. En met het hoofd omhoog willen zalig worden. Maar de Heer geeft de nederigen zijn genade. Wat heeft Maria daar in haar lofzang van gezongen? Dat de Heer de hoogmoedige heen zet. Maar dat de Heer de nederige genade geeft. Als die ons komt ontdekken, dan moeten we zeggen, we zijn de grootste der zondaar, maar als de grootste der zondaar. En niet met de lippen. Nee, want we kunnen als een fariseer dat zeggen. Maar als we dat moeten inleven voor de Heer. Onwaardig, de grootste zondaar van Vriezenveen. Maar daar is nou hulp voor. Daar is nou heil voor. Daar is nou uitkomst. Bij de Zoon van Gods liefde. Een uitgesteld gebed. Omdat zij te meer zou leren aan te houden. En het van de Heer zou mogen verwachten. Gemeente, we gaan verder naar het tweede. Naar dat werkelijk onverhoorde gebeden. Het leven van twee kinderen van God. Eén voorbeeld uit het Oude Testament. Eén voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Ik denk aan koning David. Waar we dat ook zo zien en vinden. De man naar Gods hart. De man van vele uitreddingen. De man die in vele gevaar is geweest. De gezalfde van de Heere. Type van de Heer Jezus Christus. En toch weten we in zijn leven van een onverhoord gebed. Dat was een onverhoord gebed voor de tijd. Maar dat was wel een onverhoord gebed. Wat ook te maken had met de dienst des Heeren. Ik denk dan aan die geschiedenis dat David de tempel niet mag bouwen. We kunnen ook denken ook wel aan later in zijn leven ook. Het zoontje dat hij van de Heer krijgt. Uit overspel met Batseba geboren. Wat ziek wordt en komt te sterven. Ik zal van beide iets zeggen. Maar eerst dat eerste dat we dan horen ook van de tempel. Lees daarvan in 2 Samuel 7. Er is rust gekomen in het koninkrijk van Israël. David is aanvaard door de stammen van Israël. Tegenstand uit het kamp van Saul is verbroken. David is gezalfde des Heeren, zo wordt hij ook erkend. Als er dan rust is ook van de vijanden rondom, dan verlangt David dat er voor de Heer een huis gebouwd zal worden. Hij woont in een paleis. En de ark, ja de ark die is daar nog in de gordijnen. De ark Gods woont in het midden der gordijnen. Ik woon in een cederhuis, zegt hij. En de ark Gods woont in het midden der gordijnen. Een tabernakel, een tent. Hij woont in een paleis. En het huis Gods is een tent. En David voelt dat, dat leeg niet recht. Dat lag ook niet recht. Het was ook de bedoeling, Gods bedoeling, dat er uiteindelijk voor hem een huis gebouwd zou worden. En later, als dat huis dat door Salomo gebouwd is, verwoest is, na de terugkeer uit de ballingschap, dan moet dat huis ook herbouwd worden. Want in dat gebouwde huis van God zal eenmaal de grote zoon van David, Jezus Christus, zijn voetstappen zetten. En zal er dan voor de Heere geen huis zijn? Later zal de Heere, in de dagen van Ezra en Nehemia, zal de Heere het volk verwijten dat ze wel voor zichzelf huizen bouwen en dat de ark, dat de tempel, het huis van God, nog niet herbouwd is. En toch mag David het niet doen. Aanvankelijk wel. Aanvankelijk wel, dat maakt het ook, we zouden zeggen, extra ingrijpend. Want David spreekt erover. Hij spreekt erover met Nathan, de knecht van God, de profeet des Heren. En Nathan die zegt: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Het is goed. Het is van de Heren. Het is Gods wil. En David mag weten, dat heb ik niet zelf gezegd. Dat heeft de man Gods tot mij gezegd, die de mond des Heren is. Uit de mond van Gods knecht heeft hij gehoord. Hij mag de tempel bouwen. Maar een dag later moet Nathan erop terugkomen. Zend de Heere Nathan terug naar David. En wordt het hem verboden. Niet omdat wat David wilde verkeerd was. Zijn verlangen was goed. Maar de Heere had andere gedachten. Het eerst geloofd. Het eerst zelfs gehoord. We zouden zeggen, hij had daar de goedkeuring van de Heer. En dan wordt het afgebroken. Waarom? Als we 2 Samuel 7 lezen, dan zouden we zeggen, het lijkt niet helemaal duidelijk te worden. Dan maakt de Heer David bekend bij monden van Nathan dat de Heer altijd in een tent heeft gewoond, dat hij daarom niet wil dat er een tempel voor hem gebouwd zal worden. Maar daar ligt wel een reden achter. Want in vers 12 en 13 zegt de Heer dan wel bij monden van Nathan, dat degene die Davids lijf zal voortkomen, zijn zoon Salomo, wel voor hem een huis zal mogen bouwen. David mocht het niet. En dan zegt de Heer dat hij altijd in een tent heeft gewoond. Salomo moet het wel. En dus is er ook nog een andere reden. Een diepere reden. En later blijkt ook wel dat Salomo dat geweten heeft. Dat David het zelf ook geweten heeft. 2 Koningen 5. Als Salomo de voorbereidingen treft voor de tempelbouw, dan zegt hij tegen de koning van Tyrus: gij weet dat mijn vader David de naam des Heeren zijn gods geen huis kon bouwen vanwege de oorlogen waarmede zij hem omsingelden, totdat de Heer hen onder zijn voetzolen gaf. Het had te maken dat David in zijn tijd als koning zoveel oorlogen had moeten voeren. Er was bloed gevloeid. En David wist dat zelf ook. Kort voor het sterven, als hij al de oversten van Israël verzameld heeft om hen voor de laatste keer toe te spreken, spreekt David ook van dat verlangen in zijn hart om voor de Heer een tempel te bouwen. En dan maakt hij ook wat meer bekend. Wat we eerst niet lezen, maar wat hem wel bekend is. Dat de Heer zelf tegen hem gezegd heeft: gij zult in mijn naam geen huis bouwen. Want gij zijt een krijgsman. Gij hebt veel bloed vergoten. Gemeente, er kunnen dingen zijn in het leven van Gods kinderen die niet maken dat ze niet zalig worden. Er kunnen zelfs dingen zijn in het leven van Gods kinderen die zij hebben moeten doen. Die oorlogen moest David voeren. Dat bloed dat moest vloeien. Alhoewel we ook wel kunnen denken. Maar dat was eigenlijk pas later. Aan de geschiedenis met Uria, Bathseba, maar dat van die tempelbouw was al daaraan voorafgaand. Dus dat stond er los van dat had te maken, we zouden zeggen, met de rechtvaardige strijden die David streed. En toch door dat bloed, vloeien van het bloed, al was het heidens bloed, maar het waren wel schepselen van de Heer. Het waren wel schepselen van de Heer. Heeft de Heer het toch gewild. Waar het ging om de heiligheid van zijn huis. Dat een ander die tempel. De tempel des Heeren zou bouwen. Salomo. Davids grote zoon. O, de Heer beloofde David toen hij de tempel niet mocht bouwen. Dat hij altoos met hem zou zijn. En de Heer beloofde David toen. Dat uit zijn huis altijd een koning zou zijn. Die de troon zal bezetten. Dat zal op de geboorte van de Heer Jezus. Op zijn komst. David is beloofd de komst van de zaligmaker. De Heer heeft hem zijn nabijheid beloofd. Hij was een kind van de Heer. En David was er tevreden mee. Maar het huis van de Heer mocht hij niet bouwen. Terwijl het notabene ging om zaken waarvan we zouden zeggen, nou, je had de strijd moeten voeren, maar de Heer acht het beter. Maar het ging om de heiligheid van zijn huis. Dat Davids verlangen niet vervuld zou worden. Hij mocht zelfs de voorbereidingen treffen. Dat zijn zoon dat zou mogen doen, hij heeft dat met liefde gedaan. Want hij is er helemaal mee eens geweest. Hij heeft zich er helemaal aan onderwerpen. En hij heeft zoveel van Gods genade, van zijn gunst en van zijn liefde mogen smaken, dat het hem ook geen moeite heeft gekost. Hij mocht weten, het is beter zo. Maar zo kan het ook zijn nu. En dan denk ik bijzonder als het gaat om een taak in het koninkrijk der hemel, als het gaat om het dienen van de Heer. Dat zijn in ons leven, dat er een verlangen is, een recht verlangen. Kan zijn ook. Het aanvankelijke woord van de Heer hem ontvangen. Het kan toch ook zijn dat de Heer dat wegneemt. En hij kan een reden hebben. In Davids leven was dat die oorlog die hij moest strijden. Het bloed wat ermee gevloeid was. Al was het heidens bloed, jawel. Hoewel ook wel ander. Maar het moest gebeuren en toch achtte de Heer het daarom beter dat een ander de tempel bouwde. Aan wiens handen geen bloed kleefde. Dat maakte David tot een kind van God, niet tot een dienstknecht. Hij mocht koning blijven. En de Heer gaf hem te geloven dat zijn gunst niet meer van hem zou wijken. En de Heer gaf hem te geloven dat uit zijn huis de Heer Jezus zou voortkomen die over hem de zaligheid zou verwerven. En de Heer gaf hem te geloven dat het huis gebouwd zou worden. En dat zijn zoon dat mocht doen. Hij mocht de voorbereidingen voortreffen. Maar hij mocht het niet doen. En dat heeft te maken met de heiligheid van God. Ogemeen is ook aan het zijn. Eén voor deze taak en de ander voor die taak. David werd gebruikt door de Heer. Opdat hij door dat koninkrijk. Zijn huis daar nou zou zijn. Salem mocht nou gebruikt worden. Om voor de Heer zijn huis te bouwen. O, hoe ondoorgrondelijk. Maar hoe groot, hoe heilig en heerlijk zijn Gods wegen. En wat is zijn wijsheid groot. Maar het gaat om de eer van zijn naam. Maar mag ik nou eens een voorbeeld noemen. Mag ik nou eens concreet maken. Het kan bijvoorbeeld iets zijn. Iemand in zijn leven iets heeft gedaan. En het kan zijn dat iemand tot bekering komt. Verandering en vernieuwing. En het kan zijn dat er zelfs bijvoorbeeld een begeerte is om diaken of ouderling te worden. Maar dat de Heer die begeerte niet vervult. Omdat het toch beter is in de heilige ogen van de Heer dat een ander dat werk zal vervullen. Omdat mogelijk niet, als iemand dat werk zou vervullen, de gedachten terug zouden gaan naar wat iemand eerder in het leven gedaan zou hebben. Dat niets de loop van Gods woord in de weg zou staan. Maar dat maakt niet dat iemand geen kind des Heer is. En de Heer niet op zijn plaats zou kunnen dienen. Ik noem maar een voorbeeld. Een denkbeeldig voorbeeld. David, we denken ook aan zijn kind. Dat was later. En die diepe val die David maakte. Overspel met Bathsheba. Die zonde tegen Uria. Het kind dat dan geboren wordt uit het overspel. David moet het missen. En dan zien we opnieuw iets van de oneindige goedheid van de Heer. Want David krijgt de geloven dat kindje dat het boven is, als het gestorven is. Hij zal niet tot mij wederkeren, ik zal tot hem wederkeren. Ik zal tot hem gaan. Hij moest het kind wel verliezen. En dan zou je zeggen, wordt dat kind dan gestraft voor de zonden van de vader? Dat is toch niet daar het woord? Want we lezen later in Ezechiël, de ouders hebben onrijpe druiven gegeten. De tanden van de kinderen zijn niet meer stomp. Zoals het vroeger wel, maar zo zal het dan niet meer zijn. We lezen wel in de Bijbel dat de Heer de zonden der vaderen bezoekt. Aan de kinderen, de gevolgen van de zonden van de vaderen worden soms nog gedragen, meegedragen door de kinderen. Dat wel, dat wel. Maar de Heer heeft zich over dat jongetje ontfermd. We mogen zeggen weggerukt tot voor God en zijn trouw. Maar de Heer eeuwig zich over dat kind heeft ontfermd. En voor vele zonden bewaard. Om daar te mogen juichen voor de troon van God. Kunnen we het begrijpen? David moest het leren. Ook daarin. Hoe heilig, hoe rechtvaardig is de Heer. Dat toonde de Heer wel dat hij heilig was. Dat toonde de Heer wel hoe rechtvaardig hij was. Maar in al die zaken. En daar bleek nu uit dat David een kind des Heeren was. Mocht hij het met de Heer eens zijn. Of misschien moet ik het beter zeggen, mocht hij het met de Heer eens worden. Het van de Heer verliezen. Geef dat wij en alle mens onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat al zo iegelijk zijn ambt en beroep, dat mocht David doen. Zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gemeente, nog een voorbeeld. Nu uit het Nieuwe Testament. De apostel Paulus, de grote heidenapostel, we lazen erover. Olie van dienst las uit 2 Korinthe 12. Die bekende woorden. Waar Paulus schrijft over iets wat 14 jaar eerder is gebeurd. Toen hij was opgetrokken in de derde hemel. En Paulus kan eigenlijk niet meer onder woorden brengen. Of dat nou met het lichaam gebeurd is. Of alleen met zijn ziel. Of het is geschied buiten het lichaam. Of in het lichaam. Ik weet het niet. Maar opgetrokken in de derde hemel. Heeft hij mogen zien. Ja, wat heeft hij daar mogen zien? O, dat wonder. God op zijn troon. En daar de heilige engelen en de gestorven heiligen in de hemelse heerlijkheid. Hij heeft er mogen zien, de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn vader. Zoals de Heer hem ook ontmoet was op weg naar Damascus in zijn blinkend licht, in zijn koninklijke heerlijke waardigheid. Saul, wat vervolgt gij mij? Waarom heeft de Heer dat laten zien? Want zulke ervaringen, oh, nee, die is niet gegeven aan al de apostelen. Dat was een bijzonderheid. Niet al Gods kinderen krijgen altijd hetzelfde van de Heer te ervaren. Paulus heeft dat mogen zien. Wel, dat heeft ongetwijfeld te maken met die hoge roeping in zijn leven. Dat hij geroepen zou worden om tot de heidenen uit te gaan. We zouden zeggen, dat moeilijke leven, zonder enige vastheid, zonder enige woning, van gebied tot gebied, van stad tot stad, reizend, om de heidenen het evangelie te verkondigen, onder grote gevaren, in gevangenis, in geeseling, in slagen. Maar de Heer had hem doen zien wat hem zou wachten. En de Heer had hem vertroost van het eeuwige leven. En van zijn nabijheid en van zijn gunst. En zo kon hij dat werk verrichten. Maar gemeente, de Heer gaf er wat anders bij. Dat hemelse gezicht, maar ook een doorn in het vlees. Ik denk zo terug, het was het jaar 2003, dat was kort voor de kerkbreuk, dat een predikant uit onze kerk, 10 jaar ouder ongeveer als ik, en die sprak er voor de telefoon, dat hij tegen me zei, de Heer geeft vaak 2 brieven. De Heer geeft vaak 2 brieven. En de ene brief, zegt hij, dat is om ons te vertroosten. Om ons te bemoedigen, te versterken. En de andere brief die de Heer er altijd bij geeft, is ook om ons klein te houden. Nederig te houden. Ik heb er vaak aan moeten terugdenken, gemeente. En vaak is dat ook waar gebleken. 2 brieven. Dan krijg je ook wel eens een brief. En dat gebeurt ook wel eens op de ene dag. 1. Dat hij mag spreken wat hij heeft ontvangen. En een ander, dat hij zegt, ja, maar dat en dat zei u, daar kon ik het niet mee eens zijn. Ook dat gebeurt meer dan eens op dezelfde dag. Wonderlijk. 2 brieven. 1 om je te vertroosten. 2 om je klein te houden. Allebei nodig. Allebei ook om dankbaar voor te zijn. Dankbaar voor te zijn. Dat een mens niet wat wordt. En aan de andere kant dat een mens niet het moed zou verliezen. En dat is nou ook bij Paulus, die doorn in het vlees. En we moeten daar nou bij voorstellen, een splinter, een scherpe punt. Als iemand door de bossages loopt. Of een soort van voetangel die vroeger gebruikt werd om paard of mensen te verhinderen ergens doorheen te lopen. En die pijn doet. Die steekt. En die maakt dat iemand strompelt. Als een Jacob. Jacob die bij Peniel. Door de Heer werd gezegend. Met een eeuwige zegen. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Maar hij ging hinkende aan zijn heup geslagen. Ging hij voort. Ziet u de overeenkomst? Jacob, Paulus. Opgetrokken in de hemel, doorn in het vlees, beide nodig. Ene kant tot vertroosting, andere kant om klein afhankelijk te houden. En dan moet je ook zeggen dat Paulus ook, als het daarom gaat, en dan weten we niet precies wat het dan is geweest, die doorn in het vlees, daar zijn de commentaren ook niet helemaal duidelijk over. Wordt wel eens gedacht, is het nou epilepsie geweest of een hele erge hoofdpijn? Is het nou een lichamelijke kwaal geweest? Of is het dat Paulus erg te maken heeft gehad ook met de bestrijdingen en de aanvechtingen van de boos? Of duidt het op de verdrukkingen en de vervolgingen? Hoe dan ook, het heeft Paulus aan de Heere verbonden. Hij wil alleen het één, maar de Heere geeft het bij. En hij heeft het nodig gehad om dat werk wat hij voor de Heer moest verrichten te kunnen vervullen. Als de grote heidenapostel, het was notabene van Satan. Het was een engel des Satans die hem met vuisten sloeg onder de toelating van de Heer. Onder de toelating van de Heer. Zoals de Heer Job voor een tijd overgaf aan het woeden van Satan. Zo staat de Heer Satan toe om zijn knecht, om zijn kind Paulus met vuisten te slaan. Paulus heeft het wel aanvankelijk als iets hinderlijks ervaren. Hij heeft zelfs gemeend, als de Heer dat wegneemt, gaat het mij makkelijker. Hij heeft misschien wel gedacht, als de Heer het wegneemt, zal ik meer overvloedig de Heer kunnen dienen. Wij zouden zeggen, het preken, het werk van heidenapostel zou makkelijker afgaan. Maar de Heer nam het niet weg. Hij heeft er 3 maal voor gebeden. Dan moeten we niet denken aan een bijzin in het morgen- en avondgebed. Maar dan moeten we echt denken dat hij daar voor het aangezicht van de Heer heeft verkeerd. Langdurig heeft verkeerd. En al zijn nood aan de Heer verteld heeft. En de Heer gevraagd heeft of hij het zou willen wegnemen. Misschien ook wel gezegd tot uw eer. Opdat ik u nog meer zal kunnen dienen. En de Heer nam het niet weg. De Heer nam het niet weg. Het leek profijtelijk. Het leek in Gods gunst. Maar de Heer acht het beter. Omdat hij de zijnen beter kent. Als we onszelf kennen. Maar de Heer liet zich niet onbetuigd. De Heer liet zich niet onbetuigd. Gemeente, als de Heer een gebed niet verhoort. En we benodigen hem zelf. Dan laat hij zich niet onbetuigd. Dan doet de Heer ook weten. En dan wil de Heer ook spreken. Dan heeft de Heer Paulus als op een heerlijke wijze te geloven willen geven. Dat hij er nou wat anders voor in de plaats gaf. Mijn genade is uw genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade, Paulus, dat is uw genoeg. Niet de kracht van uw lichaam, niet de sterkte, ook niet dat u alles aan kunt, maar dat u van mijn genade moet leven. Dat u mijn genade moet benodigen. En dat u mijn genade steeds opnieuw nodig hebt. En mijn hulp moet inroepen. Zo heeft de Heer gedacht dat Paulus zijn werk zou moeten doen. Zo heeft de Heer gedacht dat het het beste zou zijn. Dat hij zo het meest dienstbaar zou zijn. En zo het meest vruchtbaar. En zo het meest in steile diepe afhankelijkheid van de Heer zou mogen leven. Geen genezing, maar genade zou het geen teleurstelling zijn geweest. Toen hij daar in Damascus was, hij had 3 dagen gebeten. En de Heer had zijn gebed verhoord. Zou de Heer dan dit gebed, een kleiner gebed zouden we zeggen, niet verhoren, nee. Het andere gebed wel. Dit gebed niet. De Heer neemt het kruis niet weg. Dan zijn het hem te meer zelf nodig zullen hebben. Waar de Heer geen genezing schenkt, o gemeente, wil de Heer zichzelf schenken. Als de Heer geen verhoring geeft, is het om, is het wel eens uitgedrukt, om nou iets overvloedigers te geven. Wat wij niet misschien op het eerste gezicht op het hoofd zouden achten. Maar wat de Heer wel wil schenken. En zo moet Paulus leren, waar gaat het om? Om de volkomen eer van God en het behoud van de zijn. Ik laat dat liggen. Ik had ook iets willen zeggen over Johannes de Doper, maar omwille van de tijd laat ik dat maar liggen. Maar dan zie je eigenlijk hetzelfde. Als hij daar in de gevangenis zit. Zijt gij je die wij verwachten? Of verwachten wij een andere? En wat antwoord krijgt dan Johannes de Doper? Dat zal de discipelen moeten vertellen wat er allemaal gebeurt. De wonderen die er gebeuren. Het woord dat wordt gepreekt. De armen het evangelie verkondigd. De doden opgewekt. Zalig hij. Ja, mij niet geërgerd zal worden. O, dan moet Johannes het leren. Paulus moest het ook leren. Hij moet was. Ik minder worden. Maar zo kan het ook zijn ons leven. Dat de Heer een kruis, een doorn, wat het ook mag zijn, niet wegneemt. Waarvan u dacht, als de Heer het wegneemt, zal het mij lichter vallen. Zal het misschien de Heer nog wel meer kunnen dienen. Maar in zijn alwetendheid heeft de Heer het anders gewild. En wil de Heer, maar dat is dan zo groot. Als dan zijn genade mag worden ontvangen. Mijn genade is uw genoeg. En dan denk ik aan die man in mijn eerste gemeente. Mijn genade, uw genoeg. Die nou verlangde om nou te zeggen, uw genade is mij genoeg. Kijk, als dat beleden mag worden. Uw genade, Heere, is mij genoeg. Aan de Heere genoeg te hebben en zijn genade. In dat geloof zal de Heere dan niet alle dingen schenken. In het geloof zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al het overige zal u worden toegeworpen. Gemeente, nog een gebed. Iemand die geen levensverleng kreeg. Ik behandel het wat kort. Mozes, de middelaar van het oude verbond. Type van de Heer Jezus. En we zouden zeggen, als er nou iemand recht op had om een poosje in dat beloofde land Kanaan te gaan en te zien waar zijn volk, want het was ook een beetje zijn volk geworden, waar zijn volk zou wonen, was het toch Mozes geweest. Al was het maar een half jaar. Al was het maar een jaar. Maar het mocht niet. U kent de geschiedenis en de kinderen kennen het ook wel. Mozes, dat bieze kistje. Wonderlijke ingrijpen van de Heer in zijn leven. Op zijn 40ste. Die keuze tegen alle vlezen, tegen alle wetten van de wereld in. Het huis van Farao verlaat. Alle rijkdom van de wereld. Niet acht. Tegenover de smaadheid omwille van Christus. Die uit liefde gaat tot het volk. Wat niet verstaat dat hij door God geroepen is. En zo komt hij tot zijn 80ste, van zijn 40 tot zijn 80ste in de Midian terecht als schaapherder. Zijn schoonvader Jethro. En dat allemaal gebruikte de Heer. Om hem later te gebruiken. Dat hij ook daar in de woestijn de weg met het volk zou kennen. Op zijn 80ste ongewild. Maar toen dacht Mozes er niet meer aan. En we zouden zeggen, toen hoefde het niet meer. Maar het moest, toen het niet meer van hem kon, ging het van de Heere moeten. Kwam de Heere erop terug. En de Heere kwam hem te roepen. Om de Farao te trekken, laat mijn volk trekken. En zo is zij getrokken. 40 jaar met het volk murmurerend. Alleen zo vaak. Zelfs eigen broer en zus die tegen hem opstond. Als ze daarom denken, wat heeft die man veel meegemaakt. En met dat volk heeft hij gestaan voor de zee. Met dat volk heeft hij gestaan in de woestijn waar het water op was. En met dat volk heeft hij in gevaar verkeerd. En zoveel malen heeft de Heer zijn gebed willen verhoren. Maar nu kende Mozes één verlangen. Dat hij nog het land in zou mogen. Dat was toch zijn levenstaak en zijn levensroeping. Maar het mocht niet. Waarom niet? Wegen die ene slag op de rotssteen. Hij moest spreken tot het water op was. Eerder had hij mogen slaan. Nu had de Heer bevolen te spreken. En hij sloeg. Zo'n kleine geringe zonde zouden wij zeggen. Ja. Maar die zonde, die ene zonde maakte, dat Mozes het aardse Kanaan niet in mocht. En hij is ermee eens geweest. Wie kent de sterkte van uw toren? Leer ons onze dagen tellen. Wat een besef, gemeente, van de heiligheid van God. Wat ontbreekt dat in onze dagen? Wat ontbreekt dat ook? Wat ontbreekt dat ook bij ons? Moeten we niet zeggen vanmiddag dat ontbreekt in de gemeente van Riesveen gelukkig niet. En dan ontbreekt de wereld en andere kijken. Nee, wat ontbreekt dat nou bij ons? Wat ontbreekt dat nou in uw hart? In jou en in mijn hart. Dat levende besef. 1 keer slaan op de steenrots. Mozes moest erom sterven. Niet gehoorzaam. 1 misgrijp. 1 keer in toren stoken. Vanwege dat murmurerende volk. Het was alle reden om het te begrijpen. En de Mozes werd niet ontslagen door de Heer. Hij werd gebruikt om het volk af te zetten, zouden we zeggen. Daar aan de grens van het land. En hij was het ermee eens, maar we weten dat later, als de grenzen van het land in het oog komen, hij nog het ene verlangen kende, dat hij toch nog eenmaal dat land zou mogen betreden. En vraagt de Heer erop. Hij komt erop terug. Zou de Heer erop terug willen komen? De Heer was er toch ook op teruggekomen. Toen de Heer had gesproken dat hij zijn volk uit zijn boek zou wegdoen. Toen met die gouden kalf. En toen had Moos gebeden. Heer, doe mij dan weg uit uw boek. Toen heeft de Heer het volk willen vergeven. Zou de Heer dan deze ene zonde ook? Mozes bleef een kind van de Heer. Maar de Heer wees hem terecht. Spreek niet meer tot mij van deze zaak. En gemeente, zo moest hij blijven in het dal tegenover Bet-Peor. Hij moest met Jozua, moest hij zijn opvolger aanwijzen, moest het volk voorbereiden. Hij mocht blikken van de Nebo in het beloofde land. Waar hij zelf zijn voeten niet zal zetten. En dan denk ik aan wat dominee. Dan ben ik even nauw kwijt van gebedsgestal. Dominee F. Bakker zegt. Het is beter met de Heer in Bet-Peor te blijven. Dan zonder de Heer Kanaan in te gaan. Hij moest sterven. We zouden zeggen, een onvoltooid leven. Nee, dan mocht het toch waar zijn. Het is mij beter te sterven dan te leven. Want hij mocht ingaan in het hemelse Kanaan. Hij mocht ingaan, hij hoopte, op het aards. Maar in te gaan in het hemelse, dat is zeer verre het beste. Daarvoor getuigt Paulus later in de gevangenis. Als hij aan de Filippenzen schrijft. Ik wenste wel ontbonden te worden. En met Christus te verkeren. Dat is mij zeer verre het beste. Is dat in uw leven ook al zo? Zeer verre het beste. Want als hij dan zal komen in het aardse Kanaan, zal het toch weer tegenvallen. Dan zal het volk toch weer dat murmurerende volk blijven. Dan zou toch ook Mozes weer elke dag het verbeuren en verzondigen. Dan zou toch ook weer, oh het blijkt, het valt zo tegen. Het bezit van de zaak is zo vaak op aarde. Ja, het bezit van de zaak zo ook. Als het dan zo ook is, het einde van de vreugde. Gemeente, het was een zware slag. Maar de Heer ontfermde zich over hem. Begroef hem. En zegt wijle dominee G. Boer. Die zegt van Mozes in het boekje over Hebreeën 11. Hij is er toch nog geweest. Daar bij de verheerlijking op de berg. Is er toch nog geweest. Daar Mozes en Elia. Gesproken met Heer Jezus. Over zijn lijden. Dat hij zal volbrengen. Gemeente, wat een opmerkelijke geschiedenis. Een afgebroken leven. Ja, opdat hij nou zou beërven. Het eeuwige leven. En dan moeten we naar het einde toe gaan. Een onverhoord gebed tot zaligheid. De Heer Jezus. Als er nou iemand ook wist van een onverhoord gebed. Dan is zijn naam Jezus. Dan is dat de naam van de zaligmaker. Van de heiland. Die in de schoot van zijn vader was. Van wie ook werd gezegd door de zuster van Lazarus. Ik weet dat hij u altijd hoort wat u de vader zult begeren. Dat zal hij u geven. En zo is het. Hoe zonderde hij zich af. Om het aangezicht van zijn vader te zoeken. Hoe was er nou geen middelaar voor hem nodig. Tussen hem en de vader. Drie personen van het ene goddelijk wezen. Johannes 1 staat er. Hij was in de schoot van zijn vader. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar zo enig met liefde. En dan het onverhoorde gebed. In Gethsemane. Wanneer Jezus kroop. Laat deze drinkbeker. Van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil. Maar uw wil. Geschieden. Geef dat wij. En alle mensen. Onze eigen wil verzaken. Uw wil. Die alleen goed is. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Tot al zo'n iegelijk zijn ambt en beroep. Zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren. Als de engelen in de hemel doen. Dat ambt van hem. Profetisch, hogepriesterlijk, koninklijk. U wil. En het was de wil van zijn vader. En naar zijn goddelijke natuur stond het vast. Ik moet voor voldoening zorgen. Hij wilde niet anders dan de eer van zijn vader. Hij wilde niet anders dan de werken van de Satan verbreken. Hij wilde niet anders dan zijn volk zalig maken. Hij wil niet anders dan die prijs betalen. Dat er voor zondaar de vergeving zou zijn. En de hemel zweeg. En hij ging. Aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik denk aan het antwoord in het avondmaalformulier. De ouding van dienst bad het ook in de consistorie. Voor het avondmaal mag het ook uw gebed zijn, gemeente. Dat de Heer de dag doet aanbreken dat het weer bediend zal worden. En dat het woord uit het formulier weer gelezen zullen worden. Hij van God verlaten. Dat we nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Een onverhoord gebed. Maar zou je nou eens kunnen voorstellen. Dat Heer Jezus die weg naar het kruis niet zou zijn gegaan. O, hoe zou het dan moeten zijn met de eer van zijn vader. Hoe zou dan de werken van de Satan verbroken kunnen worden? Hoe zou dan de kerk zalig kunnen worden? Hoe zou dan het evangelie van vrije genade gepreekt kunnen worden? Van het bloed van Christus tot vergeving van uw zonden. Maar hij wilde die weg gaan. Volkomen om het uit te roepen. Het is volbracht. Het is volbracht. Opdat het mag worden gepredikt. Dit de wil. Dat er niet enigen zijn. Die verloren gaan. Maar dat ze tot bekering komen. En behouden worden. O gemeente. Dat u dan. Met deze derde been. En dat u dan met al die onverhoorde gebeden in uw leven. En dat u met de biddeloosheid in uw leven. Terecht zou mogen komen. Aan die voeten voor het eerst of bij vernieuwing. Van die alzegenaar. Van die zaligmaker. van dat kind in de krib, van die man van smarten, van die koning der koningen en van die Heere der Heeren. Opdat het mag zijn dat al uw nood, al uw begeerte in en door hem vervuld mogen worden. En u met hem verenigd mag worden. En u wil met zijn wil verenigd mag worden. Dat u met hem één mag worden. Door het ware geloof. Het welke is Gods gave. Waarvan de Heer zegt, stoot uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Naar dat u gepreekt mag worden. Dat hij zich wil openbaren aan uw ziel. Met zijn schatten. En met zijn gaven. O en waar onze wil verenigd mag zijn. Met de wil Gods. Waar onze wil als het ware verslonden mag zijn. In zijn wil. Dan mag de zaligheid worden genoten. En dan mag het waar worden. Mijn juk, mijn last is licht. Komt herwaarts, die achter mij wil komen. Die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want die het leven zal willen verliezen, die zal behouden, die behouden zal. Ja, die zal het moeten verliezen, eeuwig moeten verliezen. Maar voor de kerk mag het zijn. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbaar. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Zal het ook voor u zo mogen zijn, o zoekt hem nog, terwijl hij te vinden is. Amen. Gemeente, we gaan een versje nog zingen. 25 vers 2. Heere, uitmaak mij uw wegen. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heer en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere doet dus het aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.